Hallo allemaal, dit is de 11e aflevering van de podcast Smeltkroes aan Culturen. Deze keer hebben we een speciale gast, Dr. Nora Carouche. Zij is een docent aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daar geeft ze les over de culturele geschiedenis van Marokko, Algerije en andere Noord-Afrikaanse communities in Europa. Ze weet heel erg veel over de migratiestromen van Marokko naar Nederland toe. En ze is ook gespecialiseerd op de geschiedenis van kunst en cultuur van Noord-Afrika. En hoe dat vervolgens weer een plekje kreeg in Europa. Ze weet ook vrij veel over de migratie van nu. Dus niet alleen de geschiedenis, maar ook hoe het nu nog steeds gaat met de Marokkaanse migratie, / vluchtelingen. En dat is ook een interessant onderwerp voor onze docu. Want wij weten in het algemeen wel natuurlijk dat er heel veel Marokkaanse generaties in Nederland wonen. Dus ongeveer nu 3. Maar er komen ook nieuwe Marokkaanse mensen bij. Dus die nog niet het Nederlandse paspoort hebben. En dat is een ingewikkelde discussie. Van wat zijn dat vluchtelingen? Zijn dat migranten? Wanneer ben je vluchteling? En wanneer ben je migrant? En is dat verschil belangrijk? Of moeten we het allemaal hetzelfde gaan noemen? Dat zijn een paar vragen die we bespreken in deze podcast. En ook hoe het is om een migrant te zijn of een migrant met een of een Nederland, ja, hoe zeg je dat? Een Belg of een Nederlander met een migratieachtergrond. En wat voor invloed dat heeft op je leven. En het eindigt misschien een beetje abrupt, maar we vonden het wel een veelzeggend einde. Het zegt ook veel over ons thema van het onderzoek. Dus veel plezier.
Ik ben vooral geïnteresseerd in de Marokkaanse arbeidsmigratie. En vooral dan ook, misschien niet zelfs die eerste generatie van arbeidsmigranten, maar de manier waarop die arbeidsmigratie eigenlijk de start was van een nieuwe band tussen Nederland en Marokko. Ik ben geïnteresseerd in niet alleen hoe die eerste generatie van arbeidsmigranten welk heeft vormgegeven aan hun leven hier in Nederland en hoe zij zich verhouden tot Marokko. Maar vooral ook hoe hun kinderen en kleinkinderen en migranten die later zijn gekomen, eigenlijk met al die dingen omgaan. Arbeidsmigratie is in mijn visie vooral een soort van katalysator geweest voor andere migratiegolven. En dat is iets wat je ziet in de geschiedenis van Marokko en de migratiegeschiedenis van Marokko ook, is dat ja, die arbeidsmigratie, we hebben altijd de neiging om ons daarop vast te pinnen. En als we vandaag de dag kijken naar onze samenleving, oh ja, dat is het gevolg van de arbeidsmigratie. En dat is voor een deel waar, maar voor een deel is dat ook helemaal niet waar. Want Marokko is op veel verschillende manieren via migratie verbonden geweest met Nederland en met andere landen in Noordwest-Europa, lang voor die arbeidsmigratie uit de jaren 60. En ook na de jaren 60. Eens die arbeidsmigratie op gang was gekomen en vervolgens ook is stopgezet in de jaren 70, zien we toch dat er een soort van kanaal is geopend van migratie naar Nederland en naar andere Noordwest-Europese landen, waar de niet-traditionele arbeidsmigrant gebruik van gaat maken. Dus als je kijkt naar de jaren 60, dan heb je vooral te maken met ongeschoolde arbeiders, omdat dat ja, hetgene was waar er vooral nood en vraag naar was. Maar je ziet dat dat dan in de loop van de jaren 70 en 80 verandert. Hè. Dus dan zie je dat er een verschuiving op vlak van gender bijvoorbeeld is. Dus dat de gezinshereniging, familiehereniging, dus niet alleen de huwelijksmigratie, maar ook echt het herenigen van gezinnen, het halen van de ouders, van de grootouders, naar de nieuwe bestemming, zeg maar. En dan later zie je dat, met name in de loop van de jaren 90 en daarna, naarmate de migratieregels zeg maar verstrengen, dat er op allerlei manieren die bestaande netwerken die eigenlijk gestart zijn door die arbeidsmigratie, nu op een nieuwe manier relevant zijn. Namelijk hoger opgeleide Marokkaanse mannen en vrouwen die nou ja, op hun dertigste nog steeds werkloos zijn in Marokko, ondanks het feit dat ze gewoon een goede opleiding hebben van een HBO of een universiteit in Marokko, maar daar gewoon niet aan de bak komen. En die dan bijvoorbeeld door studiebeurzen te krijgen via internationale organisaties of Nederlandse universiteiten, en dan tijdelijke toestemming krijgen of een vergunning krijgen om in Nederland te komen studeren. Maar die dan uiteindelijk ja, toch in de illegaliteit terechtkomen, omdat ze gewoon willen werken en omdat ze ja, hun inkomen, hun eigen inkomen willen en hun familie in Marokko willen helpen en willen bijdragen aan hun Marokkaanse familie of vrienden in Nederland bij wie ze terecht konden. Dus dat is een beetje hoe ik die arbeidsmigratie zie en hoe ik er naar kijk. Maar dat is dan echt zeg maar zuiver historisch. Waar ik vooral ook in ben geïnteresseerd is hoe mensen in die diaspora, dus die kinderen, kleinkinderen van arbeidsmigranten, omgaan en nadenken over Marokko. En met name ook hun eigen geschiedenis en familiegeschiedenissen in Nederland. Culturele identiteit. Dus meer de omgang met het verleden in het heden van de nazaten van die arbeidsmigratie. Dat is eigenlijk wat ik interessant vind.
Ja,
Nou, dat
dat
komt heel goed uit, want dat vinden wij ook interessant, nu voor dit verhaal. Dus,
was
maar hoe komt het dan dat die mensen niet aan de bak, niet gewoon aan het werk komen dan?
Nou, ze konden wel. Gaat het dan over die hogeropgeleiden?
Ja.
Nou, dat is omdat de werkloosheidsgraad in Marokko ontzettend hoog is. En als je kijkt naar de bevolkingssamenstelling, zie je dat die groep van twintigers, dertigers. Marokko is een jong land, hè, in zekere zin. Er is een enorm groot potentieel, een enorm grote groep aan jonge mensen die kan werken, maar die door een zekere historische achterstelling van de Marokkaanse economie niet in staat is om werk te vinden. Daarom dat migratie echt een strategie is voor die jongeren. Vandaag zie je dat nog steeds. Hè. Als je kijkt naar de Mediterranee, jongens die proberen om naar Spanje met bootjes te vertrekken. Dus er zijn enorme menselijke drama's die zich daar afspelen in Noord-Marokko. En dat zijn niet alleen de Sub-Sahara-Afrikanen, maar ook Marokkanen zelf, die gewoon weg willen omdat ze niet kunnen werken. Er is gewoon te weinig werk voor jongeren en met name ook de hoger opgeleiden. Er is ook heel veel sprake van corruptie. Dat is ook iets wat je vaak terug ziet komen in die verhalen. Hè? Dus dat de goede banen voor de hoger opgeleiden eigenlijk zijn weggelegd voor nou ja, een bepaalde kleine elite die de juiste connecties heeft met de overheid. En een resultaat daarvan, of een van de oorzaken van die werkloosheid nu, sommige historici zoeken die in het beleid van het Internationaal Monetair Fonds uit de jaren 80, met name, en 90. En een gebrek aan goede, duurzame investeringen. In Marokko zelf, de greep die het Koningshuis heeft op de nationale economie, een vorm van nou ja, postkoloniale uitbuiting zou je het kunnen noemen, van Frankrijk nog steeds. Frankrijk heeft heel veel publieke, maar ook private investeringsprojecten in Marokko. De Europese Unie heeft die ook. Dus er zijn heel veel dingen die worden opgezet rond ontwikkeling, om die jobcreatie zeg maar aan te trekken. Dus dat gebeurt wel, maar dat is niet voldoende. En sommigen zullen ook zeggen, nou ja, het gebeurt op een oneerlijke manier. De investeringen die worden gedaan, die zijn niet duurzaam. Die gaan dan bijvoorbeeld over ja, ontwikkeling van havens, massatoerisme, et cetera. Dus dingen die weinig, zeg maar, langdurig kunnen zorgen voor de juiste en voor goede banen. En natuurlijk zou je dat allemaal kunnen terugleiden tot, als je dan spreekt over een postkoloniale band tussen Frankrijk en Marokko zelf, nou ja, is dat die koloniale periode en de Franse en Spaanse inmenging in Marokko.
Ja, yeah. Maar als die komen dan bijvoorbeeld met die bootjes en zo, en uiteindelijk komen ze dan hier in Nederland. En hebben ze dan nog wel, hebben ze überhaupt een kans om hier te gaan settelen en een goede baan te krijgen? En...
Nou, nee, want ze zijn ongedocumenteerd. En,
of is dat dan? Of...
Sorry?
Is dat illegaal?
Ja, ongedocumenteerd is eigenlijk een andere manier om illegaal te zeggen. En dat is misschien een beetje een bewuste keuze, want als ik zeg illegaal, dan doe ik dit. En dat is meer een... Nee, ik ben zeker niet de enige die daar zo over denkt. Van, hè, van, een mens is nooit of kan nooit illegaal zijn. Wat je wel kan zijn, is dat je ongedocumenteerd bent. Dus dat je als bewuste strategie niet de juiste documenten meeneemt of niet in het bezit bent van de juiste documenten om ergens op een wettelijke, gedocumenteerde, legale manier te verblijven. Dus dat wordt dan een keuze, hè? En in de hoop om dan toch een manier te vinden om uiteindelijk een legale status of een gedocumenteerde status te krijgen. Dus veel van die, het is ook heel moeilijk om dat soort van dingen te onderzoeken, want dat is een heel kwetsbare groep. Je kan ze moeilijk identificeren, want je kan ze niet zien, want ze bestaan niet. Want ze zijn illegaal. En ze zijn ongedocumenteerd. Dus je kan ze in de eerste plaats al niet vinden. Dus het is heel lastig om daar onderzoek naar te doen. Maar daar zitten grote problemen rond toegang tot onderwijs, tot de arbeidsmarkt. Je komt allerlei nare dingen tegen, zeg maar. Ook toegang tot gezondheidszorg. En ja, op Europees niveau... En dat gebeurt voornamelijk op stedelijk niveau. Zijn er wel een aantal projecten in een aantal Europese landen. Spanje heeft dat, Barcelona is bijvoorbeeld een goed voorbeeld. Maar ook in Amsterdam doen ze eraan dat er toch nagedacht wordt over manieren om ongedocumenteerde migranten te helpen. Bijvoorbeeld door ze toegang te geven tot gezondheidszorg, door artsen in Amsterdam toe te staan. Om artsen in het algemeen toe te staan om een ongedocumenteerd iemand te helpen zonder daar ook, en dan hoeven ze daar ook geen geld aan te vragen, maar zij kunnen dan de kost voor die behandeling terugkrijgen via een speciaal geldpot, zeg maar. Dus dat zijn allerlei manieren waarop er toch beleid gemaakt wordt voor mensen die eigenlijk niet in aanmerking komen voor een beleid, omdat ze niet bestaan. Dus dat is een hele gekke situatie. En nou ja, de grote groep nu zijn die Sub-Sahara-Afrikanen natuurlijk. Dat zijn vaak ook heel lokale netwerken. Maar daar zitten dus ook nog steeds veel Marokkaanse jongeren en waarschijnlijk ook andere Noord-Afrikaanse landen. Maar ik focus mij nu vooral op Marokko, dus daar heb ik de meeste kennis over. Maar dat zit daar dus ook gewoon nog tussen.
Maar zou je die dan, het is misschien een beetje een flauwe vraag, maar zouden Nederlanders dat klassificeren als vluchteling of als migrant?
Zij klassificeren dat als migrant, zou ik zeggen. Ja. Dus dat is ook een hele jammerlijke evolutie. Dat is een waardeoordeel dat ik nu uitspreek, maar ik sta daar ook echt achter. Dat is het onderscheid dat we maken tussen vluchteling en economische migrant. En dat is een heel problematisch iets. Maar de vraag is natuurlijk, wat is een vluchteling? En er zijn verschillende manieren om het idee vluchteling te benaderen. Je kan dat zien als een sociaal gegeven, maar je kan het ook bekijken als een juridische categorie. En het is een juridische categorie en dat is de zin waarin we vluchteling gebruiken. Nou, en dat is een algemene, internationaal aanvaarde definitie van wat een vluchteling is. En wanneer iemand in aanmerking komt om een status te krijgen, zodat die gedocumenteerd is en dus ook bestaansrecht heeft volgens een staat. Hè? Dus volgens een natiestaat of een internationale organisatie of instelling. Dus dat is een beetje het probleem. Hè? Dus, en er zijn een aantal zaken die in die definitie van de VN staan. En dat gaat dan over politieke vervolging, vervolging omwille van een aantal criteria dan. Nou ja, wanneer is iemand politiek kwetsbaar? Daar kan je over debatteren. Als je kijkt naar de mensen die zich aanmelden voor zo'n status, of die naar hier toe komen als ongedocumenteerde, nou ja, Dat zijn vaak slachtoffers van, in het Engels, de failed state. Dus een andere staat die niet in staat is om zorg te dragen voor de eigen burgers. Is dat voldoende reden om iemand de status te geven van vluchteling? Als er ergens een burgeroorlog uitbreekt, zoals in Syrië, en je krijgt niet een enkeling die zegt, nou, ik ontvlucht dit, want hè, ik word vervolgd, want ik heb andere politieke ideeën dan Assad. Of ik vlucht voor IS. Ja, dan kom je in aanmerking voor die definitie. Maar dit gaat niet over enkele mensen, dit gaat over een groot fenomeen waar miljoenen mensen door op de vlucht zijn geslagen. Dus je ziet eigenlijk twee dingen. Is dat als je vluchteling bekijkt op individuele basis, schiet die definitie eigenlijk tekort. Want het gaat niet alleen over het idee van de failed state, maar het gaat bijvoorbeeld ook over klimaat. En veranderingen of de klimaatverandering en de mobiliteit van mensen. En wat als mensen van hun eigen plek moeten vluchten omwille van klimatologische redenen? Dat staat nu niet in die definitie. Is dat een failed state? Is dat het resultaat daarvan? Ja of nee? Weer. Kunnen we over debatteren. Als iemand, en dat zie je in Marokko eigenlijk heel veel, dat is iets wat heel vaak wordt geclaimd nu door ongedocumenteerde Marokkanen, is dat ze vervolgd worden omwille van hun seksuele oriëntatie.
Ja, ja, dat hoor je ook best wel vaak, hè?
Dat hoor je vaak. Maar dat is dus ook iets wat niet strikt genomen in die definitie staat.
Ja, doe maar.
A refugee is someone who has been forced to flee his or her country because of persecution, war or violence. Okay. A refugee has a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, political opinion or membership in a particular social group. What is a particular social group? Yeah. Dus er zijn juristen dat dit gewoon in die definitie. Nou ja, zaken zoals klimaat, seksuele oriëntatie, et cetera, van moet die definitie niet gewoon genuanceerder, moet die niet explicieter, moet die niet gewoon meer benoemen waar we het eigenlijk over hebben. 1. En 2. Vluchteling is een individueel iets. Waarmee ik bedoel, van er staat dan misschien wel in, nou ja, als je vlucht voor oorlog, maar als je te maken hebt met plotse toestroom van vluchtelingen omwille van oorlog, je moet al die casussen op individuele basis gaan beoordelen. En dat is eigenlijk ook problematisch, zeker als je ziet naar hoe lang zo'n proces duurt. En
dat
al
die ideeën dan, toch? Oh, sorry, dat ik
het papierwerk en het ondervragende karakter ervan. Dus ik kan me daar ook wel in vinden van dat in geval van bepaalde situaties, als historicus om te kijken, historische gebeurtenissen, je zou zeggen van we kijken naar een collectiviteit. En niet naar individuele gevallen. Want kijk, als je allemaal in Palmyra woont en je komt en opeens staan er daar in Griekenland 25, 30 mensen. Dat zijn allemaal individuele dossiers. Weet je? En ik snap wel dat er nood is aan in dit soort van situaties, een soort van uniforme procedure waarop je dit gewoon als een als een breder fenomeen, als een groep kan beschouwen, die niet ondervraagd moet worden, tot in het detail, over wat ze hebben meegemaakt.
Nee.
Want dat is uit angst voor terrorisme, toch meestal? Dat hoor ik vaak. Van, ze willen dan individueel iedereen bevragen, zodat je zeker weet dat er niet een jihadstrijder of zo tussen slipt.
Ja.
Dus dan vertrouw je eigenlijk niemand en dan moet eerst het tegendeel worden bewezen voordat de mensen je kunnen vertrouwen.
Exact, exact. Ja.
Ja. Kost veel geld, veel tijd en emotionele trauma bij al die mensen.
Nee, ja, dat is zeker waar. Zeker waar. Nee, daar ben ik helemaal mee akkoord.
Maar natuurlijk aan de andere kant, je wilt natuurlijk ook wel veilig houden. Dat snap ik ook wel, maar ja.
Ja.
Ja, nou ja, het is...
Het is eerder, denk ik, ja, waar ze niet van aan.
Er zijn misschien andere manieren om dat te doen, hè? Want kijk, ja. Misschien iets van, en jullie zijn ook veel bezig met bezig geweest met oral history. Nou, als je vluchtelingen gaat interviewen, recente vluchtelingen, iets wat je dan in je achterhoofd moet houden, is deze mensen die zijn de afgelopen 2-3 jaar tientallen keren gevraagd om een verhaal te doen. En dat zijn ook vaak getrainde verhalen. En zij hebben soms ook moeite om het onderscheid te maken tussen iemand die gewoon geïnteresseerd is in hun verhaal als een historische bron versus iemand die gaat beslissen of ze mogen blijven of niet. Dus ik vind ook, door die aanpak van ieder individueel, en oh, er zou misschien één jihadi tussen kunnen zitten. Nou, dit zijn mensen die gerepeteerd hebben. En die geoefend hebben met hun verhaal. Dat is iets wat algemeen geweten is door onderzoekers die interviewen in vluchtelingenkampen. Dus je kijkt naar het onderzoek daar, dan heb je 1, trauma. En mensen die niet praten omwille van trauma. Of 2, als mensen praten, heel gerepeteerde verhalen. Dus het is heel lastig om iemand, om een vluchteling te interviewen als die een traumatische ervaring achter de rug heeft. En ja, die kans is natuurlijk heel groot.
Ja.
Want hoe zou je het dan wel kunnen doen? Want ik kan me ergens wel echt voorstellen dat Nederlanders of Fransen of wat dan ook bang zijn voor IS en voor radicale jongeren. Want vaak zijn het toch jonge mannen, grote stromen jonge mannen die hier naartoe komen. En vaak hebben wij het vooroordeel dat zij seksistisch zijn of gewoon vrouwenvriendelijk.
Ja, maar er is een reden waarom er jonge mannen vooral komen. Hè?
Ja, want vrouwen, het gevaarlijk is voor vrouwen, toch?
Het is gevaarlijker voor vrouwen. En ja, ook gewoon fysiek. Onderschat dat ook niet, denk ik. Als je zo'n reis onderneemt. Kijk, die eerste golf is zo'n... lijkt ons... Ja, we hebben gewoon niet de juiste woorden, schat, voel ik soms ook om die dingen. De eerste generatie, de eerste stroom van Syrische vluchtelingen, die zijn gewoon in Damascus op het vliegtuig gestapt. Hè?
De rijkere, toch?
De rijke mensen die zijn eerst gekomen, dat zijn de mensen die nu ingeschreven staan aan HBO's en universiteiten, die daar aan een opleiding zijn begonnen of bijna gaan afstuderen. Dat is de elite en nou, dat is een heel andere situatie dan de jongens die jaren later zijn gekomen. En als je dan kijkt, ja, het zijn vooral jonge mannen, alleenstaand. Want die betekent dat ze alleenstaand zijn. Hè? Dus het kan goed zijn dat ze gewoon een gezin hebben in Syrië zelf, maar daar hebben gelaten en eerst voor zichzelf een status willen hebben, zodanig dat ze vervolgens hun gezin kunnen laten overkomen. Dus dat is de reden dat dat vooral een momenteel toch in de laatste jaren een mannelijke migratie is geweest.
Want die Marokkaanse jongeren die hier dus naartoe komen omdat ze bijvoorbeeld geen werk kunnen vinden, is het wel zo dat zij makkelijker hier een plek kunnen vinden omdat er al zoveel Marokkaanse mensen hier wonen? Of is dat eigenlijk niet te zeggen?
Dat is... Nou, ik heb er geen data over. Maar al eens er ergens een netwerk is neergezet, of je dan via een gedocumenteerde of een ongedocumenteerde weg naar Nederland komt, dan heb je eigenlijk dezelfde startpositie. Ja. Dus die jongens die hebben hier kennissen, die hebben hier familie, die weten hier hun weg te vinden. Ja, daar ben ik zeker van. Die komen hier 90% van de tijd niet geïsoleerd of alleen aan.
Want we hadden een gesprek met iemand die Surinaamse expert is, ook met de decolonisatie en zo. En hij zei dat eigenlijk de Surinamers zijn tegenwoordig migranten ook. Nederlanders natuurlijk meer.
Ja.
Omdat ze wel al de Nederlandse taal spreken en omdat ze hier familie hebben, meestal, is gewoon een groot Surinaams netwerk, is het toch een veel minder groot probleem voor hun om hier carrière te maken,
ja,
dan bijvoorbeeld een Eritreër of een Somaliër of zo.
Ja, Nee, dat wil ik gerust geloven. Dat wil ik gerust geloven. Taal is enorm belangrijk. Daarom dat Frankrijk aanvankelijk ook gewoon de populairste bestemming was voor velen.
Nee.
Omdat die taal al beheerst werd, of Spanje, hè, bekeken vanuit Noord-Marokko. Maar uiteindelijk, eens die migratie eigenlijk op gang is gekomen, de meerderheid is ook naar Nederland gekomen rondom heel het migratieakkoord. Hè. Dus op een niet-formele manier, maar toen wilde iedereen ze hebben. Dus ik bedoel, had je papieren, had je documenten nodig? Ja, dat was toen ondenkbaar, ongedocumenteerd. Want Marokko wilde niet liever dat ze gingen. Want ja, dat zijn werklozen minder. En nou ja, Nederland wilde niet liever dan dat ze kwamen. Want dat is weer een baan opgevuld. Want ze konden het niet bijhouden. Want ze hadden niet genoeg mensen om het in te vullen. En dan maakte het op zich ook niet zoveel uit van, en heb ik die taal nodig of niet? Want iedereen dacht van, nee, je komt hier gewoon werken, doe je werk. En we verwachten ook helemaal niet dat je de taal leert, want je gaat toch terug. Hetzelfde is gebeurd trouwens ook met die kinderen. Hè? Dus die kinderen die hier naar school gingen, daar werden allerlei programma's voor ontwikkeld, zodanig dat ze niet alleen les kregen in het Nederlands, maar ook in het Arabisch en ook over Marokko en ook over islam. Omdat iedereen dacht, gezinnen en scholen, nou, die gaan gewoon weer terug.
Ja, wat voor impact had het dan op de samenleving? Dat ze uiteindelijk dan toch gebleven zijn?
Ik denk dat dat op... misschien eerst daarvoor wil ik iets zeggen over die migranten zelf. En ik denk dat dat op veel van die gezinnen, die eerst, zeg, echte pioniers, dat dat in sommige gevallen echt een ontwrichtend effect heeft gehad. Ik ken gevallen van mensen die ik heb geïnterviewd, die dan op hun zesde of zo naar België of Nederland kwamen. Nee, België waren dat, vooral België kwamen. En dan een paar jaar school liepen, hier hun vriendjes hadden, de taal gewoon beheersten. En dan die ouders die zeiden, nou ja, ik wil eigenlijk gewoon dat je je taal beter leert beheersen en we gaan toch terug. Dus ga maar in Marokko naar school. Dus dat zijn eigenlijk ouders die hun kinderen terug hebben gebracht naar Marokko voor een zomervakantie. En die daar eigenlijk hebben, achtergelaten, ik bedoel bij familie. En die kwamen in een familieomgeving terecht en die gingen naar school en die hadden daar ook hun vriendjes. Maar op een gegeven moment laat je, op een gegeven moment, of op een bepaalde manier hebben zijn kinderen achtergelaten. En vervolgens zijn die kinderen dan toch teruggekomen. Hè? Eens dat die ouders door hadden van, nou ja, we blijven hier. En ja, je wil je kind dan toch ook wel terug bij je. En dan waren die 8 of 9, of soms echt jonge pubers. Nou, en dan word je weer uit die Marokkaanse context getrokken en weer in Nederland of België echt gewoon weer gedropt.
Mm-hmm.
Dus dat heeft echt wel een ontwrichtend effect gehad op families, ook families in Marokko. Dus dat is ook interessant, dat mogen we ook niet vergeten. Die maatschappij en die Marokkanen in Nederland, die staan niet los als een soort van, hier is een groep Marokkanen in Nederland, maar die staan ook in verbinding met Marokkanen en Nederlandse Marokkanen in Marokko die ja, daar wonen, die daar ook van inkomsten onafhankelijk zijn, waar culturele uitwisseling is, et cetera. Dus ik denk, dat is echt wel ook een interessant gegeven van die generatie. Dat zijn mensen die zijn nu midden, eind 40. Die dat hebben meegemaakt. Dus die hebben echt gewoon tijdens hun jeugd, zijn die echt een beetje heen en weer geslingerd in die onzekerheid van welke kant gaat dit op. En ja, ik denk dat die generatie ook de pioniergeneratie is, omdat zij de weg hebben gebaand voor de jongeren na hen. Zij hebben echt, denk ik, de discriminatie en het racisme en de onwetendheid van het onderwijs, in de zorg, bij de politie van jaren 90 en vlak na 2001, 9-11. Ik denk dat je, als het gaat over Marokkaanse migratie en islamitische migranten in het bijzonder, de impact van 9-11 echt niet mag onderschatten. Hoewel er al een islamofobe context was, maar die is heel sterk versneld en versterkt daarna. Dus ja, ik denk dat we... die generatie heeft denk ik zwaar te verduren gehad. Door het, zeg maar, de onzekerheid, het heen en weer slingeren. En vervolgens die discriminatie en het een wegbanen. Van. Dat gaat over mensen die opleidingen hebben gedaan. Sociaal werker, die leraar zijn geworden, tandarts. Of die gewoon een normaal middenklasse bestaan hebben opgebouwd. Die gezinnen hebben gesticht hier, die zich eigenlijk gewoon Nederlander voelen. Maar die zich op een of andere manier niet betrokken voelen bij de Nederlandse samenleving altijd, omdat ze die ervaring hebben. En als je daar dan nieuwe migranten in heel dat verhaal brengt, ja, die vaak geen Nederlands praten en die hier ongedocumenteerd verblijven, ja, dan creëer je frictie.
Ik had zo'n talk gekeken van Halle Gourashi. Die geeft les aan, ook aan Amsterdam, geloof ik. Die had het over een... Ik ben de term een beetje vergeten, maar een paradox dat als... jongeren uit van die migratiegezinnen zich gaan goed geschoold worden, dus naar de universiteit gaan, naar HBO gaan, dat ze dan toch terugvallen in hun eigen cultuur. Zie je dat bij Marokkaanse jongeren dan bijvoorbeeld ook? Of? Want het idee daarachter was dan dat ze de belofte kregen van oké, als je gewoon goed geschoold bent, dan krijg je een baan en dan komt alles goed. Maar dat gebeurt dan niet. En dan...
Is dat de integratieparadox?
Ja.
Zo, ja.
Ja, precies.
Nou, dat klinkt ergens logisch. En ik denk dat dat ook is omdat veel van die migranten, het zijn geen migranten, maar veel van die Nederlanders met een migratieachtergrond, of Marokkanen in dit geval, zich soms wel, ja, terugtrekken of beter voelen, omdat ze zich nog altijd niet geaccepteerd voelen in de traditionele netwerken, professionele netwerken. Kijk, als ik kijk naar de universiteit en de VU en de Erasmus Universiteit, dat zijn de twee plekken waar ik werk en dat zijn ook de meest gekleurde universiteiten van Nederland. Dus dat zijn de twee plekken waar de meeste studenten met een migratieachtergrond naartoe gaan en willen. En aan de VU is dat voor, en dat heeft te maken met zijn twee grootstedelijke universiteiten. Maar wat de VU betreft, is dat ook omdat die natuurlijk een heel sterk religieus profiel heeft. Dat is tenminste de uitleg die ze daaraan geven. Dus een plek waar jonge moslims van vinden, nou, hier word ik erkend, omdat het oké is om gelovig te zijn. Of dat dan nu christelijk is, of islamitisch, of joods, dat maakt niet uit, maar het is aanvaard dat je gelovig bent. Nou, als je kijkt naar dat studentenbestand, ik weet nog de eerste dag dat ik aan de VU kwam, en toen was ik zelf nog student, dat was in 2006, en ik kwam binnen in die centrale hal, en ik schrok, want ik zag overal meisjes in hoofddoeken. En ik had in Leuven gestudeerd. En ik had op heel mijn academische carrière had ik één vrouw gezien. Een gesluierde vrouw. Aan de universiteit. Op 4 jaar tijd. En ik weet dat ik de eerste was bij de afdeling oudheid en klassieke talen. Die een niet-westerse migratieachtergrond heeft. Die daar is afgestudeerd. In 2006.
Ja.
En ik kwam daar dus aan en ik viel achter. Ik dacht, wat gebeurt er hier? Dus ik had zelf ook een soort van bias. Want ik associeerde mijn eigen mensen, maar dat deel van mezelf, Mm-hmm. Bij de context waarin ik opereerde, namelijk universitaire context, graag studeren, later dan ook onderzoek gaan doen en docent geworden. En als je dan kijkt naar de staf aan de universiteiten, nou, dat is een enorme discrepantie. Dus ik
snap, de docenten bedoel je dan? Of,
ja, dus ik snap heel goed wat Haleh Qureshi zegt, hè, is dat er is geen doorstroom en dat heeft met iets te maken, dat heeft volgens mij te maken met aanvaarding. Iedereen wil dat je studeert, iedereen wil dat je carrière maakt, maar op een of andere manier denk ik dat er veel van die jongeren denken, een carrière in de wetenschap hier is niet voor mij weggelegd, want kijk, wie is daar die denkt zoals ik denk? Wie is daar die dezelfde ervaring heeft of dezelfde soort van familiegeschiedenis als ik? Hè? Dus en je kan dat ook doortrekken naar het bedrijfsleven, et cetera. En ik kan me ook heel goed inbeelden dat in bepaalde Nederlandse bedrijven, waar dan een aantal mensen met een Marokkaanse of Turkse achtergrond of Surinaamse achtergrond zitten, dat die samenklitten.
Ja.
Omdat daar toch moeilijkheden zijn van dingen die je met mensen deelt en dingen die je dan vervolgens niet deelt. En je zoekt dan toch altijd op wat sterk lijkt op jezelf. We weten dat, hè? Alle onderzoek naar diversiteit wijst dat uit. Je gaat altijd voor mensen die lijken op jou. Dus ik denk dat dat die integratieparadox goed verklaart ook voor een deel. Zeker. En ja, dat was het.
Zouden mensen dus misschien ook iets meer moeite moeten doen om mensen aan te nemen die om diversiteit creëren? Dus net zoals met zo'n quota met vrouwen, dat als je eenmaal over een bepaalde heuvel heen bent.
Ja, ik ben voorstander van quota. Altijd ook al geweest. Ik vind het moeilijk om er debatten over te voeren, omdat je vaak ook het argument krijg je, maar het gaat over intrinsieke kwaliteit.
Ja.
Maar als je begint over een discussie over quota, terwijl de helft van de bevolking bestaat uit vrouwen, en als je begint over migranten, als je weet dat in grootstedelijke milieus, zoals Rotterdam en Amsterdam, meer dan de helft een migratieachtergrond heeft, die gewoon niet traditioneel van, zeg maar, Nederland is, weet je? Dan, ja, waar hebben we het dan over intrinsieke kwaliteit? Want als je dat argument aanhaalt, dan ga je er eigenlijk al vanuit dat een vrouw of een migrant minder kwaliteiten heeft. Dat is mijn idee daarover. Dus ja, dat zijn dingen die ook ik soms nog naar mijn hoofd geslingerd krijg. Ja, voor jou is het makkelijk, want ja, ze zoeken vrouwen op van ja. Ja, maar jij hebt geluk, hè. Jij hebt die migratieachtergrond. En dan denk ik altijd, alsof dat iets is om blij over te zijn. Weet je, want als het dan eens één keer in je voordeel kan werken, laat het dat dan zijn. Dus ja, ik denk dat dat allemaal dingen zijn die spelen in die reflex van mensen om toch maar van, weet je, laat maar.
Mm-hmm. Denk je dat wel, dat bijvoorbeeld door de Marokkaanse immigratie, dus of het nou de eerste generatie is, tweede, derde of nu, denk je dat die wel, ondanks die integratieparadox, toch ook een positieve invloed hebben gehad, of positief, een invloed hebben gehad op Nederland, waardoor we misschien wat breder zijn geworden, wat meer multicultureel in de zin van, flauw voorbeeld is natuurlijk dat we nu allemaal naar de kebabzaak gaan en zo, maar dat we misschien wat opener zijn geworden.
Oké. Nou ja, maar ik wilde dus ook zeggen, als je een slager wilt,
mm-hmm.
of een bakker die zijn eigen brood bakt, dan moet je bij een Marokkaan of een Turk zijn. Nee, maar dan moet je echt gewoon in een grote stad wonen. Want, en dat zijn echt clichés, maar dat is zo. Zijn we opener geworden? Op welk vlak meer open geworden?
Cultureel. Dus...
Want voor andere mensen bedoel je dan vooral? Of?
Nou, je kan natuurlijk. Er bestaat ook een soort beeld van Nederland dat iedereen dat er van, je hebt dan een straat en daar wonen dan allemaal elkaar aan. Weet je wel, bijvoorbeeld in een stad. En dan heb je een witte straat en de Molukkerstraat. Ja. Maar dat is natuurlijk niet mengen van cultuur. Dat is gewoon naast elkaar gaan wonen.
Ja.
Iedereen blijft in zijn eigen straat.
Ja.
Maar misschien heeft het toch meer invloed gehad op ook de witte mensen dan dat de meeste mensen misschien denken. Dat die evolutie misschien ook te traag is gegaan, waardoor wij er geen zicht meer op hebben. Want ik ken ook iemand die uit Indonesië komt, haar familie. Ze is wel gewoon een witte Nederlander, maar die hebben natuurlijk daar ook heel veel gewoond. En toen die hier terugkwam, na de decolonisatie, toen was het echt not done om in Friesland Indonesisch eten te eten. Of om die taal, die muziek en zo te horen, of wat dan ook.
Heel anders.
En tegenwoordig is het heel normaal geworden.
Ja. Nou, ik vind het lastig om daar echt in een Nederlandse context een oordeel over te vallen, omdat ik vind dat ik, ik sta heel anders in Nederland, omdat ik geen Nederlander ben.
Oh.
Ik denk dat echt, maar ik ben nu dus net verhaast, 2 maanden geleden, naar een Rotterdamse volksbuurt, Bloemhof. Dat is een van de slechtste wijken in Rotterdam. Dat is Feyenoord, een van de armste gemeenten van heel Nederland. Maar dat is de plek waar ik nog betaalbaar was. Maar doordat er dus veel relatief jonge mensen zijn, dertigers, die ze moeite hebben met betaalbaar wonen, gewoon een eigen huis willen, dat die komen nu in dit soort van buurten terecht. Is dat meer vermenging? Ja. Dat is ook een vorm van gentrification. Hè? Want waar verhuizen dan die mensen die hier eerder woonden naartoe? Hè? Dus die echte witte arbeidersklasse en migrantenfamilies. Ja, die gaan de stad uit, omdat die het hier niet meer kunnen betalen. En toen ik met mijn nieuwe buurvrouw hier sprak, toen ging het over het straatje. Het is een heel gezellig straatje. En een van de redenen waarom het zo'n gezellig straatje is, omdat er heel veel verschillende mensen wonen. Mm-hmm. Het zijn eigenlijk bijna allemaal koophuizen. Het zijn jonge gezinnen, of alleenstaande, of wat oudere stellen. Hè? Echt Rotterdammers. Maar ook een jong Turks gezin met 2 kinderen. Ik heb Tunesiërs daar recht tegenover. Schuin tegenover mij woont een Surinaamse man, die heeft een Thaise vrouw. En dat is een van de dingen die zo fijn is aan deze straat. En ik sprak daarover met de buurvrouw en die zei van ja, dat is waar. Ze zei, ik ben heel blij dat het... Nou, zij kent me niet goed, maar ze zei, ik ben heel blij dat het geen Marokkanen staat. En nou ja, ik heb geleerd om daarmee om te gaan, dus ik zeg, hoezo? En ze zei, nou ja, dat je niet alleen woont in een straat met alleen maar Marokkanen of een straat met alleen maar Turken. Dus ik realiseerde mij, ze gebruikt dit als een soort van metafoor om aan te geven wat jij net zei.
Mm-hmm.
Nou ja, een heel eentonig beeld met hechte gemeenschappen die niet in contact komen met anderen. Dus wat... De straat waarin ik nu woon, dat is het resultaat van die trage evolutie. Waarin je gewoon hele gekke geschiedenissen en trajecten door elkaar ziet lopen.
Mm-hmm.
En dat vind ik heel fijn en dat vind ik heel mooi.
Wij hadden een politieagent gesproken, een wijkagent die in Almelo van heel veel zit. En hij zei dat de jeugd, en hij is jeugdspecialist de jeugd. En hij zei, ik vroeg toen aan hem van, merk je nou nog verschil inderdaad? In dus, dat er straatgangs en zo zijn, wat altijd een beetje uit mijn jeugd een beetje een ding was. Dus de Marokkanen tegen de Turken en zo, dat idee. En hij zei, nee, totaal niet meer. Ze lijken allemaal een beetje kleurenblind geworden te zijn. Want het gaat allemaal via social media. Dus dan is het meer, bijna is het meer van of je dezelfde muzieksmaak hebt, ja of nee. Of dezelfde kleren wil dragen dan... de etniciteit. Alleen hij vond het ook iets gevaarlijks hebben. Want vroeger kon je dan tenminste nog ervan uitgaan dat de Turken bij de Turken hoorden en de Nederlanders bij de Nederlanders. En dat je nu totaal geen vat meer hebt. Op... Ja.
En natuurlijk dat online gaat, dus dat je dan ook helemaal slecht ziet wat er nou aan de hand is. Dat,
Ja.
Nou ja, wat ik wel ook merk, want dat vind ik heel, heel leuk, is dat ik gewoon van die jonge gastjes, witte jongens, dan zo Marokkaans hoor praten. Ja. En dat is een soort van straattaal geworden of zo. Want dan hoor ik die zo ineens zeggen, voilà. En dan denk ik, ah, fantastisch, weet je. En dan, ik vind het zo grappig. En ja, dus, dat vind ik wel leuk eraan. Maar ik zie wel bij Poolse migranten, Bulgaarse migranten, dat die heel erg nog samenklitten. Maar dat is ook, ja, die zitten in een beginfase, zeg maar, van weer een nieuwe band met Nederland, zeg maar. Dus,
ja, ja.
Ja.
Ja, het is wat, hè? Ja. Wij proberen dus, we hebben wel ook al aan mensen gevraagd van, wat kan je er nou tegen doen? Tegen de polarisatie en tegen de angst, vooral, dus dat denk ik, voor elkaar.
Ja, vreemdheid, dat idee, dat je gewoon de mensen niet kent. Dus waar jij het over had, Mirjam, dat gewoon, wat je zegt van, oh, alleen mijn Turkse buurman is oké, de rest is allemaal slecht, weet je wel? Dat ze op zo'n manier gaan praten, dat is volgens mij een heel groot probleem.
Ja, en ook, ik had gelezen dat in het boek van Rutger Bregman over de meeste mensen deugen, dat mensen heel erg hakken op empathie. Dat heb ik zelf ook heel lang gedaan, toen ik dat boek las, dat empathie de gouden oplossing zou zijn voor dit hele probleem. Alleen empathie heeft een bepaald soort schaal. Dus je kan maar voor zoveel mensen tegelijkertijd empathisch meevoelen. Je kiest altijd iemand. Dus ook in een oorlog, in een film, kan je maar één hoofdpersoon volgen en daar meevoelen. Ja. En dan moet je dan niks meer in die film. Ook al zie je ze dood liggen. Het is een beetje een radicaal voorbeeld. Maar
ja,
het is lastig voor ons om mee te kunnen voelen met een hele grote groep mensen. Maar een oplossing daarvan zou kunnen zijn misschien meer kennis over elkaar. Van inzicht krijgen in bijvoorbeeld islam, ook het christendom en het jodendom en zo. En iemand anders zei dat we wat meer moeten gaan leren om te gaan praten met elkaar, ook al zijn we misschien bang voor elkaar, maar dat ze dan toch weer een joke vaardigheden voor hebben.
Ik weet ook niet of empathie ook het juiste woord is. Ik denk, in plaats van te hopen op empathie voor een grote groep, wat blijkbaar niet kan.
Nou, moeilijk is.
Moeilijk is, nou, misschien gewoon leren verplaatsen in het perspectief van iemand anders. Dus ik denk die multiperspectiviteit en gewoon het besef, maar misschien beleeft iemand anders dit op een heel andere manier of betekent dit iets heel anders voor iemand anders. Ik denk dat dat eigenlijk wel een beter uitgangspunt is. Ik weet niet of ik dat verhaal al eens een keer verteld heb aan jullie voor het gastcollege toen. Maar mijn grootvader, ik denk dat ik dat verteld heb, mijn grootvader die was krijgsgevangene.
Oh, dat weet ik niet meer, maar vertel.
Ik zal anders beginnen. Ik heb wel eens met mijn ouders het gesprek gehad. En mijn moeder is geboren in België, die heeft Belgische ouders. Mijn vader is eerste generatie migrant uit Marokko en die is op zijn 16e naar België gekomen. Nou, die heeft mijn moeder leren kennen in Leuven. Hij woonde in Brussel. Mijn vader en zijn vrienden die gingen niet meer in Brussel op stap, omdat zij daar te maken hadden met racisme. Dus zij konden gewoon heel vaak bepaalde cafés of bars gewoon niet binnen, omdat daar gewoon stond geen makakken. Dat was heel, nee, dat waren de jaren 70, maar dat kon, dus dat was heel openlijk. Dus hij gaat dan naar Leuven, dat was een universiteitsstad, helemaal nog wel afgesloten in zekere zin, maar ja, er was verder geen gedoe, dus hij ging daar leert hij mijn moeder kennen. Nou, die zijn nu dit jaar 43 jaar getrouwd. Nou, ik heb al mijn ouders eens die discussie gehad, hoe hebben jullie dat zien veranderen? Is het beter geworden? Ja, als Marokkaan, maar ook als vrouw, een Belgische vrouw van een Marokkaanse migrant, als getrouwd, gemengd stel. Is het beter of is het slechter geworden? Mijn ouders vinden dat het slechter geworden is. En omdat ze vinden dat het vroeger makkelijker was om te weten wie goed was en wie slecht. Wie is verdraagzaam en tolerant en open naar anderen toe? En dat was de ene categorie. En de andere categorie, die waren de racisten. Nu is het moeilijker. mijn ouders vinden het ingewikkelder geworden. En nou, bijvoorbeeld toen mijn moeder dan wilde trouwen met mijn vader, mijn grootvader, dus de vader van mijn moeder, die vond dat heel moeilijk in het begin. Dus wat zegt mijn moeder dan? Nou, wat heeft hij gedaan? Die is naar de politie in Leuven gestapt. Hij heeft gezegd, mijn dochter heeft verkering met een man uit Brussel en dat is een Marokkaan. En ik wil weten of hij een strafblad heeft. Ik betrouw die niet. Toen mijn moeder me dat verhaal voor de eerste keer vertelde, was ik in shock. Ik dacht, mijn opa, ik zeg, heeft hij dat gedaan? Want ja, die is gestorven toen ik klein was, maar ik had helemaal niet dat beeld. Ook niet de omgang tussen mijn grootvader en mijn vader, die gewoon goed met elkaar konden vinden en samen tuineerden en weet ik veel wat allemaal. En mijn moeder zei, ja, maar je moet begrijpen, dat was 1974. En mijn vader, dus mijn grootvader, die was krijgsgevangene geweest. Dat is het verhaal dat zij altijd vertelde. Om mij dat te doen begrijpen. Hij was bij de Franse grens in België dan krijgsgevangen genomen door de Duitsers. En hij heeft een tijdje doorgebracht in een kerk ergens in Noord-Frankrijk. En in die kerk zaten meerdere krijgsgevangenen. Waaronder ook natuurlijk segmenten van het Franse leger. Waaronder Senegalezen. Want die Senegalezen die maakten deel uit van Frankrijk. En die werden ingezet in de legers. Dus dat was het kanonnenvlees van Frankrijk. Mijn grootvader heeft in die kerk waarin zij gevangen zaten, dus voor die eerste nacht, in de biechtstoel geslapen. Omdat hij bang was van zwarte mensen. Die had nog nooit in zijn leven een zwart iemand gezien. Dat was 1940. Mm-hmm. En waarom was hij bang? Die dacht dat die hem gingen opeten. Want mijn grootvader had op de basisschool, die is tot zijn 14e naar school geweest, die had geleerd dat zwarte mensen kannibalen waren. In 1974 komt mijn moeder aan met een Marokkaanse vriend, die bovendien een redelijk donkere huidskleur heeft. Dus mijn moeder heeft mij dat altijd zo gekaderd. En dan denk ik, als we van vandaar, en ik zie jouw reactie en ik snap die reactie. En dan denk ik, ja, we hebben een hele lange evolutie doorgemaakt. En we zijn veel opener. En we zijn veel... we weten meer. We weten meer van onszelf. We zijn meer in staat om op onszelf te reflecteren. In zekere zin zien we die kleur niet meer. En is er die angst niet meer. Maar daar is iets anders voor in de plaats gekomen. En wat er in de plaats gekomen is, is moeilijk om te benoemen.
Maar,
en dat vind ik moeilijk. Bijvoorbeeld, mijn moeder heeft ook situaties gehad dat zij bijvoorbeeld voor de Belgische nationaliteit van mijn vader ook echt heel veel problemen heeft gehad met de overheid. En echt opmerkingen heeft gekregen van politieagenten. Echt schunnige dingen. Als die nu zouden gebeuren, nou, die wordt op staande voet op non-actief gezet. Daar worden allerlei commissies op gezet. Ja, dat kan niet meer. En dat kon toen wel. En mensen voelden zich ook machteloos daartegenover. Maar het was wel duidelijk waar die grens lag. Maar het verschil was ook heel groot. En nou ja, hun idee van een fijne avond uit in die tijd, naast dan dansen op de vismarkt in Leuven, dat waren Chinese restaurants. Dat was je van het. En dat was exotisch. En dan, nou ja, kijk nu. En waar we nu zijn. Dus dat je begint over eten, maar eten is zo belangrijk ook gewoon in een cultuur en in verbinding van culturen. Dus in die zin wil ik zeggen, we hebben een hele lange weg afgelegd als het gaat over discriminatie, racisme, lijnen trekken, wat kan, wat niet kan, bewustzijn, openheid, wat we leren op school over andere culturen en andere landen. Het exotisme ligt ook achter ons, denk ik, voor een groot deel. Maar nogmaals, er is iets dat soort van onder de oppervlakte suddert, vind ik. en ik kan het niet benoemen.